Is anyone in here? Zullen we kijken of we wat sneller kunnen doorgaan met die rest en wat minder verhalen. We hebben dus de geestelijke voorbereiding gehad en dat nu krijgen we dan op een individuele niveau de fysieke voorbereiding. En hier zitten we dan die zevende bracha, zie onze ellende en steun ons in ons strijd. Dat is duidelijk iets wat komt uit een situatie waar men veel bedreigd is. De term Goel Yisrael, zo hier staat, Gaal Yisrael heet hij aan het einde van de brachot voor Shema. De Goel is, en dan komen ze weer. De Goel is degene die garant voor je staat, die borg voor je staat. Ja. Het is anders dan de rots. Nou, dit is een juridisch term. Als ik denk naar het verhaal van Ruth, die Boaz met haar trauma zegt, er is een goel voor jou. Dus er is iemand die de wettelijke verplichting heeft om jou te lossen, als het ware. Met jou te trouwen, te zorgen. Als hij dat niet wil, dan wil ik het wel overnemen. Maar dit is je krijgt een erfenis en in de erfenis zit een grote schuld. En dan ben jij de erfgenaam en jij moet het wel. Als je die erfenis accepteert, dan moet jij de schuld betalen. Je hebt het mogelijk om de erfenis te weigeren. Dan hoeft dat niet. En dat heb je in dit zover die jiboem situatie. Hè? Dat de man overlijdt, ze hebben geen kinderen of geen zonen. Kinderen krijgen de erfenis, vrouw had geen erfrecht in de oudheid. En dan is het de zaak voor de broer van de man om voor de weduwe te zorgen. Hij trouwt dus met haar, want polygamie was er gewoon. Dat is niet omdat hij zo graag misschien verlangt dat zijn schoonzuster, maar hij heeft wel een verplichting. Of de naaste mannelijke familielid die de erfenis krijgt, krijgt ook de verplichting, weduwe hoort bij de erfenis. Hij moet dus voor haar zorgen. Als hij dat weigert, dan heb je de galitsa-ceremonie, dan moet hij officieel voor haar scheiden. En dat doet hij door midden in de stad, komt hij bij elkaar, ze trekt zijn schoen uit. Een schoen is een symbool van eigenlijk, ze ontdoet hem van zijn eigendomsrechten en ze spuugt hem in zijn gezicht. Men zegt, spuugt op de grond voor. Nee hoor, het is echt een openbare in aanwezigheid van iedereen publieke vernedering van die man. Die weigeren zijn verplichting niet na te komen. Dat is een behoorlijke druk. Hij wordt gewoon een outcast in zijn gemeenschap. Er zijn maar weer dat de vrouw een heks is. Maar
als hij al getrouwd.
Dat was in de oudheid geen probleem. Polygamisch systeem. Nog altijd. We hebben het eerst gehad wat jaren geleden van een man die doofstom was. Hij kon niet zeggen dat hij niet wil met haar trouwen. Dus ze moesten trouwen. En de volgende dag weer scheiden. En de nacht samen doorbrengen. Niemand heeft gekeken wat ze deden of niet deden. En er was een hele opstand over. Want wat is dit voor waanzin? Ja, hij kon niet aan een verplichting voldoen om het uit te spreken. Schrijven mocht niet. Dat is wat gekkigheden krijgen. Maar goed. Dit is de rol van de goel om voor de ander in te staan als het nodig is. Dat is wat God voor Israël doet. Dat is de term die gebruikt wordt. Het is niet zomaar iemand die uit liefdadigheid iets voor je doet, iemand die een verplichting heeft. Dat is de relatie. Ja? De volgende heeft te maken met gezondheid. Dit is dus een algemeen De eerste heeft te maken met de algehele situatie. De tweede gaat in op je eigen gezondheid, je eigen fysieke situatie. En daar is dat gebed voor genezing. En dan zie je daar in de Hebreeuws tekst en in die kleine Nederlandse letters mogelijkheid om een gebed voor een zieke in te voegen. Is afgeleid van één naar Ibn Erve. Dat is Moshe die voor Miriam als melaats wordt. Refanala, genees haar. Dat is een van de weinige Bijbelse gebeden die we hebben. Dus genezing en gezondheid naast zeg, politieke vrijheid is een heel goed. En dan komt de economische herstel, economische veiligheid. Geprezen uw eeuwige die onze pensioenrechten veilig stelt. Ja, bij wijze van spreken. Die ons economische veiligheid geeft. Laat ons laven aan de overvloed van de aarde. Een zegen dit jaar voor ons. Dus dat is weer, zoals ik zei, deze op individueel niveau. En dan gaan we over, even wijzen op, in Bracha 7, op het papiertje, in het tweede woord, in Hebreeuws, Re'eve Onyenu, die kamats onder de ayin, die is groter dan wat je gewend bent, en de andere. En dat is een manier om aan te geven, dat als een oog, is een kamats katan, daarom is hij gadol. Om te markeren dat er als oog wordt uitgesproken. En mijn voorstel voor de volgende uitgave van de Siduim is dat we ook boven zo'n cirkel zetten. Want men ziet onvoldoende dat de kamats groter is. En dan wordt het nog duidelijker gemarkeerd. Dat dit een oog is. Re'eve Onyenu. Dan krijg je in Bracha nummer 10, gaan we over naar het collectief en naar de zeg, duidelijke stadium. Hier hebben we te maken met voorbereiding. Nu is het, wat gaat er gebeuren als het begint te rollen? En als het volk, terugkeert naar het thuisland. En hier is dan waar de Lubavitcher Rebbe zei van de Messiaanse tijd breekt aan. En dit is waarom wij ook in de teksten hebben hier in Reshit Smirchat Geulatenu, het begin van onze verlossing ontluikt. Dat is dan het zien van wat hier staat, tenminste gedeeltelijk gebeuren. En dat is dan een teken dat misschien is er hier iets messiaans aan de hand. Hopen. En dan hebben we dus, het begint met Bracha nummer 10. De terugkeer, dat is de shofar van de grote van de vrijheid. Jullie weten dat bij de Akida. Die ram die geofferd werd in plaats van Yitzchak, die had twee horens. De ene werd gebruikt als shofar bij de openbaring op de Sinai. Dat was een grote shofarluid die gehoord werd. En de tweede zou gebruikt worden om de Mashiach aan te kondigen aan het einde der tijd. Dat is de shofar waar hierover wordt gesproken. En dat is de shofar waar we het geluid ook van horen aan het einde van Yom Kippur. Want daar breekt als volk in de teshuwaai en alles is teruggekeerd collectief, dat is het moment dat de Messiaanse tijd zou moeten aanbreken.
Dus eigenlijk kom je dan weer terug bij de bergtafel, want iedereen is zich weer verzameld.
Sorry?
Eigenlijk kom je dan weer terug bij een soort bergtafel, waar iedereen zich weer verzamelt om iets.
Ja. Ja.
Ik heb nog een opmerking over die vrouw die behoort niet. Want nou, bij ons zijn we dus zogenaamd materialen van God. En bij de christelijke traditie is het juist van de duivel. De duivel heeft gehoord. Ja.
Goed. In ieder geval, dit is dan de terugkeer uit de diaspora. Hashimas of Tenu. Dit heeft te maken met die zeven mitzvot van de Bnei Noach. Algemeen geldende, zeven algemeen voor de mensheid geldende wetten in de halacha, in de Joodse traditie. Dat zijn van die basis dingen die je in verre alle culturen terugvindt. Respect voor eigendom en dat soort dingen. En hier zit dan bij het instellen van een rechtssysteem. Zonder rechters en een functionerend rechtssysteem kan geen maatschappij, een samenleving bestaan. Het is niets ergers dan als je naar de politie gaat om een klacht in te dienen en de politie slaat je in elkaar. Want je had niet mogen klagen. Als je bij de rechtbank niet recht wordt gesproken, maar politiek gemotiveerd of omgekochte rechters, dat soort dingen, waar je recht niet kan halen. Het is moeilijk zoals het is, ook in Nederland. Maar als je niet het rechtssysteem kan vertrouwen, is de basis voor de hele samenleving weg. Dat is een discussie die we vandaag de dag ook voeren, hier in Nederland. Dat is de hele strijd in Israël tussen de Chavadim en het Hoge Rechtshof. Wie het voor het zeggen? De verschillende bataidien, of is het de burgerlijke rechters in een rechtssysteem dat de staat als geheel, dat geen theocratie is, kan runnen. Wezenlijk voor het karakter en het goed functioneren van de staat. Dat is het eerste wat hiermee gebeurt. Men keert terug en het eerste wat er gebeurt is een rechtssysteem. Dat is wezenlijk in het geheel en dat is een hele belangrijke.
We hadden eigenlijk eerst de Shoftim, eerst rechters, voordat we koningen kregen.
Terminologie. En hier is nummer 12 en dat is het problematische. Hier vertaalt Lamal Shinim de kwaadsprekers. Kwaadsprekers zijn niet kwaadsprekers, we hebben vertaald met aanbrengers. In de klassieke tekst ging het allemaal om mensen die verraad plegen tegen zijn eigen volk. In verschillende vormen. En in moderne liberale situatie is de terminologie veranderd. En men heeft dat gemaakt mogelijk de kwaaddoenerij. Het kwaad verdwijnen en niet de kwade mensen. Aan de hand van Broeria, de vrouw van Rabbi Meir, die toen die thuis kwam, zei van, jongens hebben stenen tegen me gegooid, mogen die jongens doodvallen? Zij zei, nou die arme ouders, mogen het stenen gooien, mogen het kwaden verdwijnen, mogen die mensen te zwaar komen, één keer enzovoort. Hè? Dus verschil, dat is veel liever. De Malchinim hebben we laten staan, de eerste. En de rest is veranderd hier. Dus hier is aanbrengers en de rest is kwaadwilligheid, vijandschap, tirannie. En wilde tirannie verdrijven, die term kent u misschien. Ja. Nou, komt wel bekend voor, ja, waar heb je dit gehoord?
Ja, volgens
mij staan. Wilhelmus, ja. Ja.
Is de tiran.
Ja. Ja, precies. Maar dat is dus in het Nederlands volkslied, is dat tirannie verdrijven. Er zijn nog een paar plekken in de Siddur waar die terminologie van Wilhelmus terugkomt. Want Wilhelmus heeft het ook niet van een vreemde, maar van de staat de Bijbel. Ja, precies. Maar daar was het leuk. Dit speelde in de tijd toen de vertalers hiervan diep geïnvolveerd waren in de strijd voor de Russische Joden. En daar had je de ervaring van een kleine groep van 4-5 mensen, die wandelden in het bos dat niemand zou kunnen overhoren, om plannen te maken voor hun volgende actie, of wat ze daarmee bezig zijn in die groep van dissidenten en refuseniks. En men merkt 2 dagen later dat de KGB er alles van af weet. Wie heeft de boer verraden? Dat zijn de aanbrengen. Dat is de machinim. Begin, het is een eigen vertrouwen dat mensen aangeeft. Dat is weer in de categorie van radical evil. Iemand die dat doet, vergeven we niet. Die brengt de hele club in gevaar. Dat is te erg. En vandaar dat hier die machinim zijn blijven staan. Oorspronkelijk was het, zegt men een bracha, gericht, en dat is uit de tijd dus van het ontstaan van het christendom en de hele verschillende, massa's verschillende uitingen van godsdienst en dingen, liberale joden van destijds, en daar hun eigen dingen deden. En je wilde dat de leider van het gebed van het zuivere geloof zou zijn. En dus heeft men daar een tekst ingezet dat iemand die dat niet was, zou het gebed niet gaan leiden, want dan staat hij zichzelf te vervloeken. Ja? En dus was dat een soort van garantie dat degene die de dienst leidt goed is. Sommigen beweren dat dit dus, die is later toegevoegd, en daarom de 19e bracha, dat schijnt niet zo te zijn. Maar goed, welke echt de 19e is, weet men niet. Nee? Dat is dus, hier hebben we terugkeer, rechters, de kwade ingeving, de slechte mensen, moeten dan door de rechters onder handen worden genomen. Daar krijgen de rechtvaardigen hun beloning. Eén moment, sorry. Ja. Oké. Weer 10 minuten. Slechte kregen een straf en die rechten, de rechtvaardigen, de tzaddikim, niet de heiligen, maar degene die in ieder geval niet ergere dingen hebben begaan dan dat ze in de Tweede Kamer terecht kunnen, die krijgen hun beloning. Dan krijgen we de herbouw van Jeruzalem, dat is de volgende stap. Daar is een problematisch stuk in en dat heeft te maken met als Jeruzalem wordt herbouwd, dan bedoel je daarmee ook de herbouw van de tempel en de herinvoering van de offerdienst. En dus het afschaffen van alle andere vormen van jodendom en beleving, synagoges, leerscholen, noem maar op wat het is. Het hoeft allemaal niet. Je jaarlijkse bijdrage aan de tempel is voldoende en de rest doen de koanim. En dat is de klok terugdraaien 2000 jaar, daar hebben we niet zo'n zin in. En dus zijn al die gebeden voor herbouw van de tempel verdwenen, tenminste in de oude vorm. En hier heb je dus Jeruzalem herbouwen. Derde regel, bouwen op voor altijd, spoedig in onze dagen, inclusief Hargoma. Mogen huis en huis van gebed voor alle volken worden genoemd. In de uitdrukking van Jesaja 56. En dat mogen daar spoedig in haar midden worden gevestigd. Dus het is, een huis van gebed voor alle volken. Dus het is niet alleen maar een Joods tempel voor Joden alleen. Het is algemeen, hoewel ook Shlomo in zijn inwijdingsgebed zei, als de vreemdeling die niet Joods is, hier komt op zijn gebed uit, dan moet hij dat en dat en dat allemaal kunnen doen, dus vrij toegang. En dan, als we zover zijn, kan de gezalfde komen. Mashiach is de term voor degene die olie op zijn hoofd heeft gehad en dus tot koning benoemd is. Dat is een gewoon mens, misschien met grote capaciteiten. En als hij pensioengerechtigde leeftijd bereikt of komt hij overlijden, dan wordt hij opgevolgd door zijn zoon of door iemand anders die geschikt is. En de vraag is dus, is het nou de Mashiach die dit allemaal tot stand moet brengen? Hij moet eerst komen En dan komt de terugkeer en dan komt het herstel en dan wordt de maatschappij ingericht. Of komt hij aan het einde van het proces? Kafka schreef, de Mashiach komt een dag nadat hij komt. Ja? En hier zit dus de Mashiach helemaal aan het einde van deze opbouw en deze smeekbeden. Eerst moet alle voorbereidingen zijn getroffen. Eerst moet het land zijn. Eerst moet niet de droom van Herzl worden vervuld dat er een Joods land komt, maar de droom van Achadam. Dat dit een staat wordt die een voorbeeld kan zijn voor de Joodse diaspora en voor alle volken. En daar zijn we nog niet. Er moeten nog een paar dingen gebeuren. Dus Achadam Zionisme moeten we hebben, niet Herzl Zionisme. En dit is dus de vraag. Maar het is opvallend dat de Mashiach hier aan het einde van het proces komt. De laatste van de smeekbeden is nummer 16.
Is dat laatste niet dat de Mashiach aan het einde komt? Is dat ook niet, heeft het ook niet met betrekking tot een soort koninklijke etiket? Dat de koning of koningin altijd als de gast al begint, dan pas komt de koningin? Dus die etiketten?
Dat kan. Maar dat weet ik niet of dat hier is, want de koning was de aanvoerder. Hè? Dus dat weet ik niet. Ik vind het wel interessant dat hij zo gestructureerd is. Omdat men altijd heeft over de Mashiach komt en dan zullen dingen gebeuren. Maar hier zit het. Het is wel een basis voor die aan de mystieke chassidische tradities dat wij dan een bepaalde manier moeten doen om Mashiach te laten komen. Dat is een magisch denken, niet religieus denken. Als we de formules op de juiste wijze uitspreken en de ritueel op de juiste wijze uitvoeren, dan moet dat gebeuren. Anders hebben we een fout gemaakt. Het moet werken. En dat is magie, dat is geen religie. En het staat natuurlijk ook haaks op de hele traditie van afschaffen. Alle militarisme en activisme voor messiaanse dingen die na de Bar Kokhba oorlog zo sterk wordt, om dat weg te drukken. De hele verhaal van waarom wordt Chanukka een lichtfeest en niet een militaire overwinning van de Maccabeeën. Hebben we over gehad, neem ik aan. Ja, nou, dat speelt hier ook. Mashiach komt aan het eind. Als wij alle voorbereidingen hebben getroffen, maar ja, dat lukt tot een bepaald niveau en dan moet de rest rondgemaakt worden door de Mashiach. En de laatste smeekbede, dat is dan dat Shema Kolenu. Hoor onze gebeden en wees ons genadig, luister naar het gebed, verhoor het gebed vooral. Dat is ook, als ik daar op de Hoge Feestdag melodie zou zingen, dan herken je het meteen. Weet je dat nog? Uit die begin van de Bidui, Shema Kolenu. Ja, precies. Ja. Ja. Dan keren we terug in Bracha nummer 17. En dan zijn we nu aangekomen in de Messiaanse tijd. En dit is dan de herstel. De dienst in Jeruzalem is hersteld. Mogen de dienst die we nu hebben in Jeruzalem altijd in overeenstemming zijn met uw wil. En in de laatste zin, we hebben hier in het midden, hebben we weer de offerdienst weggelaten. En in de laatste zin, midden op de volgende pagina, want hier zit ook een heel groot insert op de tussendagen van de feesten. In de laatste, in de Chatima, Baruch Adonai, Hamachasir Shechinato Letzion. Die zijn aanwezigheid in Zion doet terugkeren. En hier is, naar voorbeeld van rabbijn André Zawi, die de HR synagoge in Jeruzalem is begonnen, die in Parijs lang de Jacob Soetendorp was. Hij voegt het woord weer Amon toe. als goed Zionist. Hamagazir Shekhinato Ve'amor Le'Zion. Die zijn aanwezigheid en zijn volk in Zion laat terugkeren. Dat is een van de elementen waarom ik zeg dat dit is een zeer Zionistisch sidur. Ja, vergeleken bij vele anderen. Dus dit is, nu is het er al, en nu gaat omdat de karakter van de dienst is in overeenstemming met wat God wenselijk en acceptabel vindt. De modim, of de A, dit zijn dus de dankgebeden. Hier komt echt het dankgebed. Modim arach nolach. Wij danken u voor alles wat u voor ons doet in deze en zorgt voor ons op alle niveaus. En daar worden die dingen in toegevoegd over Ganoka en over Purim en over Yom HaTzmaut. Marianne van Praag. Ja, ze liep hier ergens. Ja, ze was er. Nee, dan mag zitten. Hij zwingt het zo. En dan de laatste is in de ochtend Sim Shalom. In de avond is dit net iets anders. Dat hadden we bij die tweede bracha voor Shema ook. Ahava Rabba. Die brachot verandert ook wat van karakter, maar het thema is hetzelfde. Die Sim Shalom. En Shalom is Le Shalem. Betekent te betalen.
Iets rondmaken,
completeren. Shalom is een situatie van volmaaktheid. En dus, het is veel, vrede is gedefinieerd als afwezigheid van oorlogshandelingen. Nou, wij zouden het wapenstilstand noemen, maar het wordt vaak als vrede gebruikt. Koude vrede, zeg maar ook wel eens. Maar dat is geen shalom. Nou, Arabisch maakt dezelfde onderscheid. En die praat dus ook over met Israël wapenstilstand, niet over salam, over de echte, volmaakte vrede. Dat is, zeggen sommigen, waarom je aan het einde Ose Shalom drie stappen achteruit doet. Niet om afscheid te nemen van de koning, maar het is omdat je beseft dat als er vrede zou zijn, moet je wel eens wat stappen terug doen om ruimte voor de ander te maken. Vind je aardig, hè? Ja. Maar dit is dus het toppunt van het geheel. Dit is waar de Messiaanse tijd zijn volmaaktheid bereikt. En op het moment dat je dat hebt geschilderd, ga je op pagina 90 in een van de aantal gebeden die staan in Talmud Brachot 17a, verschillende rabbijnen die na afloop, die hadden zelf een klein gebed voordat ze zou beginnen, die hadden een klein gebed voordat ze 's morgens begonnen met behaupt en dan na de Amida hadden ze hun eigen kleine toevoegingen en zeggen van en laat ik dan maar meteen beginnen aan mijn eigen christelijke gezondheid en te werken met deze tekst. Weerhoud mijn tong van kwaad spreken en mijn lippen verliegen, want dat zijn dingen die zo voor de hand of voor de mond liggen. Toevoeging.
Ik heb een vraag. Want het begin van Amida zeggen Adonai, zeg het ook over dag.
Ja, dat is een toevoeging. Dat hoort er niet bij.
Nee, in mijn staat daar bovenaan. En hier heb je in is dat een doorgang?
Dat is bewust. Nee, het is niet één tekst, maar het zijn beide individueel geformuleerd. De rest is wij. Hè? De liturgie überhaupt is heel veel wij. Deze twee zijn ik. Open mijn lippen. En Heer, bewaak mijn tong. De jongen kwam na 6 maanden yeshiva terug naar huis. En papa zei, en wat heb je geleerd? En toen zei hij, onze Rebbe heeft ons leren vertalen. We haftale reage kamocha. Zei papa, is dat nou alles in 6 maanden? Dat weet ik ook. Hou van je naast als van jezelf. Nee, zei de jongen. Onze Rebbe vertaalt het. Ik moet van mijn naaste houden als van mijzelf. Het is net even aan dus. Ja. Daarom zijn sommige belangrijke teksten individueel ik, niet wij. Ja. Goed. Nou, tijd is op. En dat betekent dat wij... Neem deze papieren mee. Neem ze volgende week weer mee. Volgende maand. En dan zullen we kijken naar die uitwerking. Dat zit voor een deel in de gisteringen van de Kedusha. Maar dat zit ook... We gaan over naar Shabbat. Kijken wat daar gebeurt. De feestdagen, wat daar gebeurt. Want dat heeft allemaal te maken met wat je hier onder Shabbat hebt, in die kolom Shabbat, zie je de hele stuk wat leeg is. En dat staat dus in, begint in de vierde regel, 4 tot 17 in 1 samengevat. Geen smeekgebed, maar hoofdthema van de dag. Ga kijken of jullie in die teksten die middenbracha kunnen vinden, de zevende, de vierde bracha, en daarmee dan, naar de Kedusha. En bekijk die op Shabbat, bekijk die in de Machzor, bekijk die in de Musaf en in de Sacharit. En of je verschillen en overeenkomsten kan zien. Wat daarmee gebeurt. Het is speciaal interessant in de Musaf van Yom Kippur. Ja, op Rosh Hashanah is die in de bracha opgebroken in 3. Maar op Yom Kippur is dat de langste bracha die we hebben. We zijn er ruim een uur mee bezig. Dus het is wel een goed om even van tevoren naar te kijken. Sorry? De vierde bracha. Ja. Dat is dus omdat op Shabbat feestdagen zijn er maar 7. Dus die al die middenbrachot die we hebben gehad... van 4 tot en met 16 in de overzicht. Van 4 tot en met 16. En ik heb een fout gemaakt. Er staat 4 tot en met 17, tot 17. Het moet zijn 4 tot 16. Ja. In 1 samengevat. Dat is dus op Shabbat feestdagen de vierde bracha. En dat is waar het nou happens. Dus die is belangrijk. De eerste 3 en de laatste 3 zijn dus weer vast. Er zitten open verwijzingen hier en daarin. Maar de kern van het gebeuren zit in de vierde. Als die anderen naartoe laten. Ja. 19e bracha. 19e bracha. Ja. Nee, men weet dat niet. Want de eerste siduim die je hebt, eerst is vergaat Amram Gaon, en die is uit 850 of zo ongeveer. En daarvoor heb je wel citaten en dingetjes in de Talmud verspreid, maar je hebt geen comprehensive tekst. Dus dat zijn de alleroudste en hoe goed ze overgekomen zijn, is de vraag. De oudste tekst die we hebben, in dit opzicht, is uit de Geniza in Cairo. Er staat een boekje net op de plank, over Geniza in Cairo. De vondst. Want daar gingen ze ook met Sidrim en dingen terug tot 4000. Dat is heel lang. En dat is, daar vond men de 151ste psalm, die in de Tanach verdwenen is. Bijvoorbeeld, en andere dingen. Daar kan je terug gaan zeggen, wat gebeurde er toen mee? Als je kijkt naar die tweede bracha van de Amida, de Gvorot, die kringloop, en Mechayam et Tim, heb in discussie in het Nieuwe Testament, een van de weinige dingen die ik citeer, tussen Jezus en de Sadduceer. En die Sadduceer zegt tegen Peter de opstanding van de doden, er was die vrouw, ze was getrouwd, en er geen kinderen, de man ging dood. Is ze volgens de regels getrouwd met zijn broer? Weer geen kinderen, hij ging ook dood. Is ze met zijn broer getrouwd, En dan ging zo door tot zeven broers had ze allemaal gehad. Ja? Als ze nu opstaat uit de graven, van wie is ze de vrouw? Waarop Jezus antwoordt, je kent je eigen gebeden niet. En dan citeert hij bijvoorbeeld die tweede paragra van Amida. En dan zegt van, ah, die tekst was er dus al in die tijd. En dan heb je een datering van de tekst in de Siddur. En hoe vroeg die is. Maar van dat soort dingen hangt het aan elkaar. Dateringen van die oude dingen. Oké? Okay? En ik geef jullie niet de oplossing voor die vraag, want ik jullie zelf bedenken. Ja.
Lunchtijd.